Meisjes en jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vervoorn uit Maastricht voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we met u een goede en gezegende tijd zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is Jaap Mulder. Bij de voorbeden is vanochtend aandacht besteed aan Jan Jansen, Marten van Gurp en het gezin en Henk en Desiree Huisman. De collecte is voor Felix Kohol. We gaan nu zingen Psalm 62, vers 1 en 5. Na Fotum en Groet zingen we eigen bundel nummer 168. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
zitten. Nou, ik begreep misschien al dat dat niet mijn bedoeling was, dit lied, maar ik zie het nu, het is 184. Maar goed, dat geeft niet, dit was ook een mooi lied. Het andere lied gaat over de geborgenheid bij God, die je kunt vinden. Een lied naar aanleiding van Psalm 91. Het gaat vandaag over Psalm 62, ook iets van vinden, geborgenheid bij God. Maar dit was ook een mooi lied en we gaan nu gewoon verder met de dienst. Laten we een zegen vragen voor deze dienst. Heere God, zo komen wij tot u om het bij u te zoeken. Misschien vol vrees, maar geef dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben om dicht bij u te zijn en met alle dingen die op ons hart zijn tot u te komen. Heer, we willen u vragen, wilt u ook zelf hier in deze dienst aanwezig zijn met uw geest en met uw woord. Zegen ons als we daar samen over nadenken. Bemoedig ons daarmee. Geef dat het ons mag helpen om het te zoeken bij u, bij de dingen die ons op ons af kunnen komen in ons leven. Wil zo zijn met een ieder van ons en geef dat deze dienst ook mag zijn tot eer van uw grote naam. Dat vragen wij van u, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing is dus Psalm 62. En ik heb gekozen om dat te lezen uit de vertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zijde. En tijdens de preek zal wel misschien duidelijk worden ook waarom. Het is sowieso een hele mooie vertaling. Maar behalve dat hij mooi is, heb ik hem ook met een speciaal doel gekozen. En daar gaan we nu naar luisteren. Psalm 62. Bij God alleen verstilt mijn ziel. Van hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil is hij alleen. Mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Hoe lang al loopt ge op één mensstorm? Ramijt ge hem eenparig? Een wand die helt, een brokkelmuur, één oogmerk slechts, hem slopen. En huichelen doen zij al te graag. De zegenwens ligt in de mond, het hart bergt de vervloeking. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem blijf ik het wachten. Mijn rots, mijn heil is hij alleen, mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Mijn vrijheid rust in God, mijn eer, mijn onbezweken rots is hij. Bij God weet ik mijn wijkplaats. Verlaat mijn volk u steeds op hem, opent voor hem uw harten. God is voor ons de toevlucht. Een mens, niets dan een ademtocht. Vervluchtigend, zelfs de grootste. Ze gaan omhoog op de balans, nauwelijks een zucht tezamen. Zoekt het in onderdrukking niet, droomt niet van roof op anderen. Wast uw bezit vervaarlijk aan, geef uw hart niet gevangen. Want eenmaal heeft God het gezegd, en andermaal verstond ik, kracht heeft in God zijn grondslag. Heer, de genade rust in u. Gij handelt aan een ieder mens nadat hij heeft gehandeld. Dan hoop ik dat het volgende lied wel het goede nummer is. In ieder geval moet het zijn Machtig Rots, nummer 133. Vandaag staan we dus stil bij Psalm 62. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je die versen zo leest. Bij God alleen verstilt mijn ziel. Van Hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil is Hij alleen. Mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Van de vele vertalingen in het Nederlands die er van de psalmen zijn, vind ik persoonlijk die van Ida Gerhard en Marie van der Zijde de meest indrukwekkende. Ik heb ze meerdere malen gelezen voor persoonlijk gebruik, voor persoonlijk meditatief gebruik. Over sommige psalmen heeft Marie van der Zijde ook iets geschreven in een boekje dat heet Vreugde van de Psalmen. En daar staat ook wat in over Psalm 62. Als ze dat schrijft, dan herinnert ze zich dat vertaalproces van deze psalm niet meer precies. Dat ligt dan al ver in het verleden. En dat betekent dan dat ze opnieuw ontdekkingen kan doen. Niet alleen in de psalm, maar ook in de vertaling. Ze zegt die psalm 62 nog het meest lijkt op een gedicht zoals wij ons dat voorstellen. Want dat geldt natuurlijk niet voor de meeste psalmen. Die lijken niet op een gedicht zoals wij dat ons voorstellen, behalve natuurlijk, wat hier ook ontbreekt, het rijm. Maar ongedwongen is het zo dat Psalm 62 niet alleen de aanwezigheid van rijm, maar ook de afwezigheid van rijm het effect versterkt van wat de psalm wil zeggen. Psalm 62 heeft voor een psalm een opvallend regelmatige vorm. Dat zit in bepaalde herhalingen, in de lengte van de regels, in een strak ritme. Nou ja, men zou bijna van een gedicht in strofen kunnen spreken, al gaat dat niet helemaal op. Als dat zo vertrouwd is, dan is ons oor er blijkbaar op ingesteld dat wij rijm gaan verwachten, maar dat rijm blijft uit. Maar juist dat uitblijven van dat rijm, dat werkt als een verrassing. De aandacht die wordt nu extra getrokken naar dat woord dat als er rijm geweest was, het rijmwoord had moeten zijn. In de aangehaalde vier regels net moet dat zijn het woord wankelen. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil, is Hij alleen mijn burcht? Hoe zou ik wankelen? En dan precies dezelfde opbouw. Hoe lang al loopt ge op een mens storm? Rameit ge hem eenparig? Een wand die helt een brokkelmuur. Eén oogmerk slechts. Hem slopen. En vervolgens met een variant. En nu zijn het drie regels. En huichelen doen ze al te graag. De zegenwerend ligt in de mond. Het hart bergt de vervloeking. En op die plaatsen waar een rijmwoord had kunnen staan, vindt men nu net de kernwoorden van deze stroven. Wankelen, slopen, vervloeking. De tweede strove die begint op vrijwel gelijke wijze als de eerste. Het is alsof de dichter behoefte heeft gehad na die vervloeking weer terug te keren naar waar hij begonnen was. Bij God alleen verstilt mijn ziel. Van Hem blijf ik het wachten. Mijn rots, mijn heil is Hij alleen. Mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Maar nu gaat het op een andere manier verder dan in die eerste strofe. Niet meer over vijanden, maar over de veiligheid bij God. Mijn vrijheid rust in God. Mijn eer, mijn onbezweken rots is Hij. Bij God weet ik mijn wijkplaats. Verlaat mijn volk u steeds op Hem. Opent voor Hem uw harten. God is voor ons de toevlucht. Dus in plaats van wankelen, slopen, vervloeking, is het hier dus, en wat een tegenstelling, wankelen, wijkplaats, toevlucht. En die betekenisvolle woorden, echte psalmwoorden, die zouden in een rijmende vertaling nooit op deze manier geplaatst kunnen worden, want je kan er niet op rijmen. Probeer het thuis maar eens, niet nu natuurlijk, maar je kan daar echt niet op rijmen. Hetzelfde geldt trouwens voor een aantal andere karakteristieke psalmwoorden. Antwoord of erfdeel, lofzang, uitkomst. U hoort, het zijn allemaal woorden van twee lettergrepen waar de klemtoon op de eerste ligt. Nou, daar kan je, vind je in Nederlands geen woord waar je op die manier kunt rijmen. Of het moet kromrijm worden natuurlijk. Kijken we naar de nieuwe Bijbelvertaling, dan zien we die woorden wankelen, instorten, vloek en wankelen. Schuilplaats en nog eens schuilplaats, niet op steeds diezelfde markante positie staan. Maar ja, niet iedereen heeft ook hetzelfde taalgevoel. Het gaat er natuurlijk niet om letterkunde, maar daarmee heeft Marie van der Zijde ons wel iets heel wezenlijks over deze psalm verteld, waarmee we ons voordeel kunnen doen. Laten we die twee rijtjes kernwoorden eens naast elkaar zetten. Het begint bij beiden hetzelfde, wankelen. En dan wankelen met een vraagteken. De dichter vraagt zich af, hoe zou ik wankelen? Hoe kan dat gebeuren als God je toevlucht is? Nou, dat is niet denkbeeldig, want je krijgt in je leven heel wat klappen te incasseren. Dus het is niet denkbeeldig dat het kan wankelen, ten val komen. Lichamelijk of psychisch, je kan het niet meer aan, maar ook geestelijk. De stormen in je leven kunnen ook je geloof doen wankelen. Naar lichaam, ziel en geest. Ach, wat is een mens? Een brokkelmuur. Een wand die helpt, zegt de psalmdichter. En het eerste rijtje bakt hij af met slopen en vervloeking. Wat wankelen? Gesloopt word je en vervloekt. Maar dan roept hij zichzelf tot de orde en dan begint hij opnieuw. Wat wankelen? Nee, ik weet van een wijkplaats, een toevlucht. Wat is dan het verschil? Waarom start de dichter als het ware de psalm overnieuw? Nou, het belangrijkste verschil zit in de kijkrichting. Kijk je naar de omstandigheden in je leven? Ja, en die kunnen natuurlijk zeer heftig zijn. Dat moet je ook niet uitvlakken. Bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, een ouder, een partner of een kind. En soms lijkt alles wel tegen te zitten. Na verlies ook nog ziekte. En dan nog ook een verziekte relatie. Hoe lang al loopt ge op één mens storm? Rameit ge hem eenparig? Dus dat is er zeker. Dat is er zeker in onze levens. Het is niet te ontkennen. En niet, misschien ook helemaal niet te ontlopen. De storm in je leven. En het gesloop van je leven. Sloop van binnenuit, door ziekte, en sloop door geweld, en sloop door woorden. En hoewel de psalmist opnieuw begint, veegt hij het niet uit. Hij zegt, ik ga anders beginnen, maar hij laat die eerste strofe wel staan en die zet die tweede en netjes onder. Maar nu kijkt hij niet naar de omstandigheden, maar in die omstandigheden kijkt hij naar God. Naar de plek waar hij veilig is. Juist in die omstandigheden. Die hij niet weggeredeneerd heeft. Maar daarin kijkt hij naar waar hij het zoeken moet. Zijn blikrichting is veranderd. En dat is zo'n ontdekking voor de dichter, dat hij ons er gelijk bij betrekt. En hij ons uitnodigt om net als hij het bij God te zoeken. Zoek bij God je toevlucht. En het feit dat hij over God spreekt als een wijkplaats, als een onbezweken rot, als toevlucht. Nou, dat laat ook zien dat de dichter weet dat je dat nodig hebt. Dat je het in je leven niet redt zonder deze zekere hulp. Want tegenover die onbezweken rot staat ons leven als een brokkelmuur. Als een hellende wand. Misschien nog niet eerst zozeer die vijanden, maar wij zijn gewoon kwetsbaar. Wij redden het niet alleen. Wij hebben de grond, een toevlucht nodig. Want die muur die wankelt, die brokkelt af als we geen stevig fundament hebben. Het lijkt wel of de psalmist door eerst naar de omstandigheden hebben gekeken, zich dat weer duidelijk realiseert. Ja, maar in die omstandigheden moet ik mijn blik op God gericht houden. Het doet mij sterk aan psalm 84 denken. Weet u wat daar gezegd wordt? En dan kijk je dus eerst even naar buiten en dan zie je de woestijn van je leven, zeg maar. Gaan zij door een laagte van dorre woestijngroei. Een oase scheppen ze daar. De eerste regen daalt er weldadig. Wie zijn dat die zij? Nou, dat zijn de mensen waarvan de dichter van Psalm 84 zegt dat de pelgrimsweg in hun hart is. Dat hun gerichtheid op God is en hun verbondenheid met God. Want in God is hun kracht. Dat zegt de dichter van Psalm 84. Welzalig een mens wiens kracht is in u. En als dat zo is, ja, dan wordt dat dal van die traanden, of hoe je dat ook noemen wilt, als je dat doorkruisen, maar dan wordt dat door die innerlijke kracht, Gods kracht, van een dal waarin de fonteinen ontspringen. Blijf dus niet te lang in die eerste strofe van Psalm 62 hangen, want dat werkt verlammend. Als je alleen maar kijkt naar het gesloop om je heen en misschien het geknaag in je, zoek je kracht in God. Dan ben je wel zalig. Denk ook eens aan die leerling van Jezus. Hij wordt uitgenodigd door Jezus. Kom. Nou, hij kon het wel zingen wat de dichter van Psalm 62 zingt. Bij God alleen verstilt mijn ziel. Bij Jezus moet ik zijn. Van hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil, is hij alleen? Mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Want vertrouwen had hij wel in zijn God. Zo was hij dus ook heel graag in de nabijheid van Jezus. En zijn vertrouwen is zo groot dat hij zich in het gevaar stort. Ja, hoe zou hij wankelen? Nou, gewoon door gefixeerd te zijn op het gevaar. Het reële gevaar. En daardoor je leven laten bepalen. Alleen maar kijken naar de storm die de woedt. Ja, dan houd je ook geen stand. Dan wankel je. Want reken maar dat het tekeer kan gaan in je leven. Ja, je kan het ook niet zelf doen. En hij roept om hulp. En hij zakt midden in de ellende. Maar Jezus grijpt zijn hand. Hij treft hem omhoog. En dan kan ook hij zingen vanaf vers 8. Mijn vrijheid rust in God. Mijn eer, mijn onbezweken rots is hij. Bij God weet ik mijn wijkplaats. Prachtig hoe het in deze psalm naar voren komt. God is mijn al. Bij God alleen verstilt mijn ziel. Die verstilling, dat is niet een soort idyllische verstilling. Zo van, nou fijn, heel rustig. Vogeltjes die fluiten misschien en zo. Nee. Nee, het is een actief stil zijn voor God. Het van hem verwachten. Dus ook de ontvangende houding hebben. Dat je stil bent zodat hij je wat kan geven. Want bij hem en bij hem alleen verstilt mijn ziel. Denk bij dat woord stil ook eens aan honger stillen. Zoals voedsel je honger stilt, zo stilt God de honger in je ziel. Augustinus die zegt dat in zijn meest autobiografische werk, de belijdenissen zo. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij u. Rust, ook al wordt er gesloopt en geramijd en vervloekt. Bij God alleen vind je wat je nodig hebt. Prachtig ook verwoord wat het tegendeel is in deze psalm. Dat vinden we in die derde strofe van dit lied. Het tegendeel van het al. Ja, dat ligt voor de hand. Dat is niets. Een andere psalm, Psalm 146, heeft een vergelijkbare gedachte. Daar lezen we: zoek het niet bij de grootte der aarde. Bij een mensenkind dat u niet uitredt. Wijkt zijn adem, hij wordt weer tot aarde. En op die dag zijn zijn plannen voorbij. Gelukkig wien Jacobs God bijstaat. Wiens hoop is op de Heer, zijn God. Die geschapen heeft hemel en aarde, de zee en al wat daarin is. En die het tot in eeuwigheid trouw houdt. Wie is als God? Herkennen we ons in onszelf de brokkelmuur, die hellende wand? Nou, dat geldt toch ook voor de grootte der aarde? Nu, dat zegt Psalm 62 ook. Een mens, niets dan een ademtocht. Vervluchtigend, zelfs de grootste. Ze gaan omhoog op de balans, nauwelijks een zucht tezamen. Waarom hebben wij de neiging om ons heil en ons toevlucht, onze burcht waar we op bouwen en op vertrouwen te zoeken bij mensen waar we dat bij God moeten doen? De psalmist houdt ons voor, wat stellen zij nou voor? Hoort u zelfs in de vertaling, in de klanken, in het zuchtend geluid, de vluchtigheid van het menselijk leven hoorbaar wordt. En in zo'n mens zoeken we soms geborgenheid die we alleen bij God kunnen vinden. En tegen de volkomenheid van God en het ja van de psalmist dat hij daar zijn toevlucht heeft gevonden, staat het driemaal niet van vers 11. Zoekt het in onderdrukking niet, droomt niet van roof op anderen, wast uw bezit vervaarlijk aan, geef uw hart niet gevangen. Want je kan wel niet alleen je hart aan mensen geven, maar ook aan de dingen waar we ook op denken te kunnen vertrouwen. Doe dat toch niet, zegt hij. Tot drie keer toe niet doen. Waarom zo nadrukkelijk? Nou, omdat wij het bijna niet kunnen laten. Omdat we vaak wel zeggen, God is een toevlucht. Jawel, onze laatste toevlucht. Als niets meer helpt, geef je hart niet aan mensen, niet aan geld en goed, maar verlaat je op God alleen. En dan tenslotte, dat eenmaal en andermaal. Dat is toch wel een heel intrigerende manier van zeggen. Want eenmaal heeft God het gezegd en andermaal verstond ik. Het is alsof de dichter wou zeggen, tot twee keer toe heeft God het gezegd, maar pas bij de tweede keer begreep ik het. Verstond ik het? Komt dat niet overeen met dat de dichter voor de tweede keer moest beginnen met, bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem blijf ik het wachten. Mijn rots, mijn heilsheiling, mijn burcht, hoe zou ik wankelen? De eerste keer heb je dat wel gehoord en zelfs zelf uitgesproken. Ah, maar je kijkt toch verkeerd. Je kijkt naar de omstandigheden en daardoor laat je je leven bepalen. Maar die tweede keer zoekt hij het bij God. Niet in mensen, niet in geld of goed, maar in God. Dat is die tweede strofe. Ik denk dat wij daarvan kunnen leren dat we niet meteen moeten denken dat we het allemaal wel weten in het geloof. Het gaat er ook om wat we ermee doen. En het is vaak ook een proces waar we in zitten. Die uitgestoken hand aanvaarden. Niet alleen maar zien, maar ook aanvaarden. Echt verstild bij God alleen. Dus het nergens meer anders zoeken. We moeten het wel aanpakken, want het komt wel van zijn kant. Heer, de genade rust in u. Gij handelt aan een ieder mens nadat hij heeft gehandeld. God handelt. Ja, en zelfs daar kunnen we het moeilijk mee hebben. Met hoe God handelt. Maar bij God verstillen is ook in de moeilijke dingen die we ontvangen, vertrouwen op hem. Dan tenslotte, eenmaal spreekt de dichter, bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem komt mijn bevrijding. Maar andermaal zegt hij het net even wat anders. Dan zegt hij, bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem blijf ik het wachten. Het is maar een subtiel verschil. Want beide spreken van verwachting. Maar die tweede keer is dat toch anders uitgedrukt. De ervaring dat de bevrijding komt van hem, proef je daarin, maar niet altijd op het moment dat wij willen. Je proeft dat je geduld moet hebben. Wij moeten vaak door veel gevangenschap, door veel storm, door veel slopen en vervloeking heen. Maar houd vol. De tweede keer zegt hij, blijf het verwachten, net als ik, blijf het verwachten van hem. Juist nu hij in die tweede keer positiever is, heeft hij ook geleerd dat dat wel op Gods tijd komt. Het gebeurt op Gods tijd en ook op Gods wijze. Maar iemand die het van hem blijft wachten, die laat hij niet in de steek. Maar verwachten heb je niet alleen geduld, maar ook best kracht nodig. Ook dat is genade. Als je dat van God krijgt. En wees er zeker van, je verwachting raakt niet beschaamd. Want God is ook echt voor u en voor jou mijn rots, mijn heil, mijn burcht. Amen. U bent mijn schuilplaats, Heer. Dat is het volgende lied. Laten we nu samen danken. Vader in hemel, dank u wel dat we dat mogen weten, dat u een schuilplaats bent. Dat we het niet alleen mogen zingen en in onze mond nemen, maar geef dat ook ons oog, ons innerlijk oog op u gericht is. Zodat we met alles wat op ons afkomt in ons leven van onszelf en van hen die ons lief zijn, dat we daarmee bij u terecht kunnen. Dank u wel dat we daar zeker van mogen zijn. Dat u, de machtige God die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw is. Trouw is aan uw woord. Trouw aan uw volk. Trouw aan deze wereld. Heer, ga zo met ons ook de nieuwe week in. De werkweek die voor ons ligt. Wees ons daarin nabij en geef ons ook de kracht die we nodig hebben voor onze taak. En voor gewoon alle dingen die op ons pad komen. Misschien wel de dingen die we al weten en waar we tegenop zien. Geef ons dan ook moed. En geef ons geduld. Ook als het allemaal niet zo gaat zoals wij willen. En niet snel genoeg gaat. Wees ons nabij. Maar bid u om uw zegen voor de week die voor ons ligt. Voor ons persoonlijk leven. Ook voor ons leven als gemeente. Zegen aan het werk wat daarin mag gebeuren. Geef dat we dat ook uit liefde mogen doen. Dat we vervuld van uw geest elkaar tot hand en voet mogen zijn. En elkaar mogen bemoedigen. En erop wijzen waar je je schuilplaats vindt. Waar het goed toeven is. Wil zo zijn met een ieder van ons. In het bijzonder met hen met broeders en zusters die het moeilijk hebben, moeilijke weg gaan in hun leven. In het leven helemaal op de kop gezet is door wat er op hen afgekomen is. Ja, dan, wat is het dan moeilijk om dan ook vast te houden dat op dat moment u de toevlucht bent. Geef zo licht in duisternis en vastheid wanneer wij dreigen te wankelen. En houd ons zo vast. Houd ons vast in uw vaderhand. Wij vragen u dit alles niet omdat wij dat verdienen, maar wij pleiten op het werk van uw Zoon, onze Heiland, de rots waarop wij bouwen. Amen. We zingen nu gezang 308, vers 1 tot 3. En daarna krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Voor de Felix Kool. Juist. Een soort zendingsproject is dat, hè? Ja. Ik denk dat u het weet allemaal veel beter waarvoor dat is dan ik. Maar... En dus kunt u ook veel meer geven dan ik kan maar voorstellen. Staande willen we nu ons geloof belijden. En daarna zingen we van Psalm 62, vers 4 en vers 7. Die van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Te wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt en gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het eeuwig leven. Amen. U dragen de zegen van onze Heer om zelf ook tot zegen te zijn voor hen die u mag ontmoeten. De Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.